trots. En komend uur praat ik met Olga Zuiderhoek. Op het Filmfestival in Utrecht zal zij een programma presenteren en samenstellen rond het thema humor. Humor in de Nederlandse film en de televisie. Ook is de actrice genomineerd voor een Gouden Kalf, en dit vanwege haar rol in de serie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Olga Zuiderhoek, geboren in 1946, groeide op in Assen, maakte later deel uit van het Werktheater. In de jaren 70 was dat, speelde in ontzettend veel films, te beginnen met Turks Fruit en Abel, en later ook Theo en Thea en het Teneca's Imperium, Suskind, heel veel toneel en ook heel veel televisie. Recent dus nog Hendrik Groen. Het is allemaal veel te veel om op te noemen. Olga Zuiderhoek, hartelijk welkom. Wat leuk dat je bent gekomen.
Vind ik ook.
Wat ga je doen op het filmfestival? Wat ga je vertellen over humor? Het lijkt me zo'n thema dat je eerst denkt, goh, wat leuk, humor.
Ja.
En dat je dan daarna denkt, mijn hemel, waarom heb ik ja gezegd? Wat moet ik nou weer hierover gaan vertellen?
Nou, ik heb niet ja gezegd, ik heb het zelf mogen bedenken.
Dat scheelt, dan had je een idee.
Ja, en ik heb 15 jaar geleden heb ik alles een programma gemaakt, ook voor de televisie op zaal. Dat was voor de televisie, dit is niet voor de televisie, voor het filmfestival. Over humor. En toen had ik mensen die, wier ouders in een ander land waren geboren, maar dus Nederlanders waren, in alle kleuren om me heen verzameld, en gingen kijken of we de humor die door de witte kaaskoppen was bedacht, of we dat konden gaan delen. Nou, wat ik nu zeg, schijn je geloof ik eigenlijk nu al niet te mogen zeggen, omdat je dan het hebt over diversiteit en jonge mensen, zoals mijn redactie van de filmfestival ook wel aangaf, dat is al ouderwets. Dat je gewoon zegt dat een zwart iemand zwart is, en dat jij zwart haar heb ik en ik een beetje lichter haar heb. Enfin, ik raak daar totaal van in de war. En de vrijheid van meningsuiting heeft van die onduidelijke grenzen. Dat is ook leuk, dat is het leven. Maar humor, conferenciers en satirici, die moeten kunnen schoppen en doen om alles een beetje helderder te maken. En daar waar spanning zit, daar moeten zij tegenaan schoppen. En dat verandert dus. Dat is ook helemaal geen kritiek van mij, maar dat verandert dus heel erg met humor. 15 jaar geleden liet ik zien iets wat we bij het Werktheater 30 jaar geleden, nu 30 jaar geleden, deden. Dat was, Gerard Tholen had schoenpoets op. Het was nog helemaal geen Zwarte Piet discussie. Had schoenpoets op, dikke billen gemaakt, echt een Surinaams accent. En hij speelde mevrouw Emmanuels. De Surinaamse Nederlanders waren weg van de, die nodigden eruit op feesten. In de tent van het Werktheater, dan kwam Cas Enklaar als een verzuurde, verbitterde, witte deegsliert. En als dan mevrouw Emmanuel zei, mag ik me even voorstellen, en haar handje uitstak, dan zei die lelijke witte man, zei van, ja, handjes ophouden, dat kunnen ze goed, hè, waarom gaat hij nu terug? Allemaal lelijke dingen. En daar werd geboet in de, en dat was natuurlijk ook onze opzet, werd er geboet van wegwezen meneer, boze witte meneer. En zij ging zingen en iedereen ging meeswingen. En dat heb ik toen voorgelegd. Toen heeft Noralie Beijer, had ik dus aan tafel zitten, en die zei dus dat ze dat niet leuk, daar is een film van gemaakt. Toen liet ik dus dat fragment uit de film zien, en zij zei dat ze dat niet leuk vond. En dat begreep ik toen niet. Dus toen zei ik dat, ik verdedigde dus wat ik net ook tegen jou deed. Maar nu, 15 jaar later, begrijp ik het wel. Ze zei namelijk, het voedt de clichés, en daardoor kunnen toch mensen die, nou ja, ik weet niet precies, ze zei dat heel netjes, die wat minder diep kunnen denken of zo, kunnen daardoor toch op ideeën komen dat wij allemaal platte neuzen, dikke reten en luid lachen. Dat doen we ook, zei ze, maar het wordt als een cliché neergezet. Terwijl zij ook zat te glimlachen om wat Gerard Tholen deed, want dat was een fantastische rol, namelijk die...
Maar dit is wel interessant wat je zegt, want dat verandert dus.
Ja, dat verandert ongelooflijk.
Wat in de jaren 70 grappig is, dat is dan 15 jaar later misschien voor sommigen wat ongemakkelijk, en anderen die begrijpen dat niet. En Noraly Beyer heeft een goed gevoel voor humor.
Ja.
Dat kun je er niet verwijten dat het daaraan ligt. Die heeft absoluut een goed gevoel voor humor. En weer 15 jaar later snapt iedereen het. En denkt iedereen, hoe konden ze dat eigenlijk doen? Was dat grappig in de jaren 70? Mijn hemel. Grappig hoe dat verandert. En grappig ook hoe onduidelijk het eigenlijk is.
Ja, het is ontzettend onduidelijk. Maar ik heb een heel klein... Maar ik weet niet of je zegt of je daarvan gediend bent. Maar ik heb een heel klein stukje uit een ontmoeting opgeschreven van Hans Theeuwen, die de meisjes van Halal wordt geïnterviewd door hen en ook echt naar hun programma toe gaat, omdat hij met alles wat hij doet graag tot contact wil komen.
Ik kan me dat interview herinneren. Dat was toen een soort themaavond over het kwetsen en het beledigd zijn.
En het heet Bimbo's en Boerkaas. En het is hun programma. En zij nodigen hem uit op de strafbank. En de strafbank is een soort chaise longue met rubber spijkervormige punten erop.
En hij zat hier nog in de fik te steken met zijn aanstekertje.
Precies. En hij had net in het Oosterpark, in 2007 was De Schreeuw, een beeld van Jeroen Henneman was onthuld, om Theo van Gogh te herdenken. En toen zeiden die meisjes tegen hem, en nou, ik hoor wel als je zegt, nu moet je ophouden, ogen. Die zeiden, daar heb je het ook even over ons en je hebt ons beledigd en daarom moet je nu op de strafbank. Afijn, Hans ging lekker wilde op zijn buik gaan liggen. Nee, zij zeiden ze ook grappend, we gaan je zeker niet masseren op je rug liggen. Wat natuurlijk veel kwetsbaarder is dan op je ding.
Want hij had een liedje over de meisjes van Halal voorgedragen, van dat hij zich zou laten pijpen of iets van die
geschreeuwd had hij het. Ja, waar heb ik dat nou? Verdorie hier. Heel Hans, hier staat het fragmentje. Christen, honden, geiten, neukers. Ieder, dat zong hij dus in het Oosterpark bij dat nieuwe beeld voor de herdenking van dingen. De burgemeester was erbij, er stonden heel veel mensen omheen. Christen, honden, geiten, neukers, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare play. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal voor straf me laten pijpen door de meiden van Halal. En dan zeggen zij dus, waarom heeft u ons beledigd? Dat vond ik grappig, zegt Hans. Maar wat vond u dan grappig? Nou, ik vind het leuk omdat jullie zo kuis zijn om jullie in een seksuele context te noemen. Hij zegt niet eens plaatsen. Hij weet goed wat hij zegt. Te noemen. En dat het dan ook nog rijmt. Kat in bakkie. Hebben er veel mensen om moeten lachen? Ja, zegt Hans. Inclusief uzelf? Ja, zegt Hans. En ook een hoogwaardigheidsbekleder van Amsterdam. En dan, na een tijdje, nou, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het recht om te beledigen, vindt u dat ook? Ja, ik vind dat je dat recht moet kunnen hebben, zegt Hans. Maar het is iets heel anders dan het recht van meningsuiting, zegt meisje van Halal. Nou, zegt Hans, een mening kan beledigend zijn, snap je? Dus het kan zijn, als ik mijn mening geef, dat door iemand anders voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen, tja, een waarheid die ze liever niet horen. En dat ze dan kunnen, en dat kan dan betekenen, oh, daar mogen we dan niet over praten, want dat is beledigend. Dus het is heel erg multi-interpretabel, zegt Hans. Nou, dan komt er gejuich en geklap van het zaaltje, wat het publiek is van de Bimbo's en Boerka's, dus van het programma. Hij verovert, en dat doet hij niet als een politicus of met, ze spelen allebei niet vals. De meisjes Halal spelen niet vals en hij speelt niet vals. Maar het komt niet bij elkaar, maar het publiek is waarschijnlijk zo, die jeugd is waarschijnlijk zo opgelucht dat Hans zo'n leuk, druk, mal kind is en dus niet een doortraste gek.
Hans zei, als ik het me goed herinner, van ja, iedereen zal wel eens beledigd zijn. Hij was zelf ook wel eens beledigd. Ja. Dat hoort er nou eenmaal bij. En als we beledigen niet meer toestaan, dan mag je heel veel dingen niet zeggen en kan je waarheden niet aantasten.
Ja.
En bovendien zei die mensen met een religie zijn eerder beledigd dan mensen zonder religie. Dus dan krijg je ook nog een ongelijke wedstrijd.
Ja.
En toen begon de zaal te juichen.
Ja, toen begonnen ze ook te juichen, ja. Ja, nee, precies. Nou, dat vond ik nogal goed. Hij zegt, gelovigen hebben de neiging een monopolie op de waarheid te hebben. Te willen zeggen, zo is het leven en zo moet het. Gejuich en geklap. U kunt het vierkant ontkennen, zegt meisje Halal, dat u niet beledigt, maar u kunt niet ontkennen dat u dat doet op het podium. Dat u dat niet doet op het podium. En dan rustig zegt hij, ik heb hier net iemand horen zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Ik heb iemand weg zien gaan omdat er een minirokje getoond werd. Dat is ook beledigend. En hij zegt ook inderdaad, ik maak grappen. En soms zijn grappen juist over de dingen die gevoelig liggen of controversieel. Daar zit de spanning. En als conferencier werk je daarmee juist. En anders moeten we het hele genre cabaret of satire afschaffen.
Ja, en toen kwam er ook nog een passage dat een van die meiden van Halal over dat pijpen viel. En toen zei dat je zo'n woord in de mond zou nemen.
Ja.
Dat vond ik ontzettend grappig.
Ja, want zij zei van, ik ga uw woorden niet in de mond nemen. En toen zei
hij. Nou ja, dat was natuurlijk geestig. Ja. Maar kortom, het thema humor fascineert. Het thema humor, daar is veel aan de hand. Aan de ene kant de luizenmoeder wordt een enorme hit. En aan de andere kant wordt iemand voor dezelfde soort grappen ontslagen of verbannen of uit de arena weggestuurd. Dus daar zit veel gevoeligheid. Dus er is volgens mij ook wel reden om daar eens publiekelijk aandacht aan te besteden.
Dat gebeurt ook wel. Toen ik het bedacht had om daar na die 15 jaar dat vorige programma op door te gaan, toen hoorde ik natuurlijk in ieder programma dat mensen het over humor hebben. Maar het is ook belangrijk, omdat het gaat. Ik merk ook van mensen die er een beetje chagrijnig over. Ja, je mag helemaal niks meer zeggen. Dus wat ik ook graag wil is laten zien. We denken altijd maar van wij vanuit het Westen, van ons mag alles, maar ik kan ook ontzettend geraakt zijn.
Maar bijvoorbeeld, alles mag is ook geen houdbaar standpunt. Want ik las vandaag in de krant dat er mensen op Facebook grappen maken over die bouldercar die in Os op de spoorwegovergang is verongelukt. Dat vindt eigenlijk iedereen toch vreselijk smakeloos om daar grappen over te maken.
Ja, dat vind ik ook.
Dus in die zin is iedereen het er wel over eens dat er een soort grens van goede smaak is.
Ja, er is toch wel een grens, maar die ligt wel voor iedereen anders. En het is ook wel weer dat bijvoorbeeld in Dit Was Het Nieuws laten ze soms dat programma waar Jan-Jaap van der Wal en nu een jonge pannenkoek, maar er altijd twee conferenciers met een gast zitten, in het midden Harm Edens. En die laten soms even een fotootje zien en even één opmerking erbij. En dat is dan soms, kan dan weer wel, dat je wel au zegt, maar dat het, omdat het dan niet om de polderkar misschien gaat, maar om hoe de burgemeester iets fout heeft gezegd. Nou ja, iets heel korts. Het is van zoveel dingen afhankelijk en dan komt het ook nog weer bij heel veel mensen verschillend aan.
En dan is het ook nog de vraag of het een goede grap is, of die lukte, of die goed gebracht is. Interessant, kortom. In jouw werk gaat het ook op een interessante manier over humor. In al jouw rollen. Want in de rollen die niet grappig zijn, die dramatisch zijn, lijkt er toch altijd een soort milde humor doorheen te schijnen. Terwijl in de rollen die heel grappig zijn, je niet bezig bent met grappig zijn.
Nee. Maar dat
is, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat vind ik altijd interessant aan de rollen die ik van jou heb gezien. Dat je drama in de humor en humor in het drama brengt.
Ja. Nee, dat is wel iets wat min of meer vanzelf ging. Maar wat ik ook wel, naarmate ik ouder word, heb begrepen. Dat ik dat doe en dat wel wat heeft, ja.
Denk je daarover na of gebeurt dat gewoon?
Nou, dat gebeurt inderdaad omdat ik het sowieso. Maar dit lijkt een beetje heilig, want iedere acteur doet dat hoor. Maar het is leuker om te spelen met twee laagjes. Dus het is leuker om iets te zeggen en het tegenovergestelde te bedoelen. Dan prikkelt het je medespeler ook meer en zo. En dan, dat is dus wel leuk dat je iets verdrietigs denkt terwijl je iets grappigs zegt. Maar het is ook heel eenvoudig. Het is gewoon droog. De boel. Ik verander ook altijd heel veel in teksten. Want ik sta natuurlijk vaak in Nederlandse stukken die nog nooit gespeeld zijn. Dus ik kan niet even op de film kijken hoe de Hamlet door John Gielgud werd gedaan. Het is helemaal nieuw. En dus dan dingen zie ik het ook vaak dat ik de ruis eruit haal opdat het een soms bijna botte taal en kale taal is, waardoor ik hem dan kan verrijken met iets van mezelf. Ja.
Want er komt ook altijd iets van jezelf doorschijnen in al je rollen.
Ja, maar dat kan je ook als een beschuldiging namelijk zeggen. Maar dat...
Zo bedoel ik het niet.
Nee.
Maar je verdwijnt nooit helemaal als je speelt.
Nee, maar dat moet geloof ik niet. Nou ja, ik ben er altijd zo onzeker over. Want je kan mij zo wegblazen door te zeggen, je kan er niks van. Ik ben helemaal niet zo'n... Zo iemand die naast mijn schoenen loopt. Maar ik weet wel dat ik een keer heel erg blij was in een interview over theater, waar allerlei mensen geïnterviewd werden. En daar zei Gijs Scholte van Aanschat, die ik toch echt wel als een belangrijke collega zie, die zei toen gewoon, je moet alles wat je op het toneel doet, moet je doen via jezelf. En ik hoorde ook een keer een dichter, en ik ben zijn naam even kwijt, die ook zei van, ja, in een gedicht moet je aan de herkenbaarheid. En dat zijn dingen bij het toneel, zijn dat hele gevaarlijke dingen om te zeggen, omdat het dan bijna lijkt dat je gewoon alles alleen maar, dat je alleen maar gewoon jezelf doet en die tekst eruit pleurt. Dus het is waardoor het altijd de Olga Zuiderhoek show zal worden. En dat wil ik natuurlijk helemaal niet, want ik wil wel heel erg acteren en niet
wel
alleen
dienstbaar
maar de
zijn aan het stuk.
Ja, precies. Dankjewel. Ja, dat wil ik absoluut, ja.
Maar je bent vaak heel grappig in die rollen, omdat die relativering er toch doorheen komt schijnen.
Ja, maar dat is ook wel dat ik niet zo goed tegen hysterie kan. Dus ook wel vind, iedereen heeft zijn verhaal. En we zijn hier ongevraagd gekomen en we gaan ook weer weg. En dat is zo ontzettend druk. Ik doe daar ook aan mee. Bezig zijn met alle verdriet goed groot te kleuren. En terwijl ik dan denk, ja, waarom zal mijn moeder nou niet te vroeg aan kanker doodgaan en die van jou wel of zo? Je kan de boel vaak ook een beetje omdraaien en dan relativeren, ja. Wat niet betekent dat je geen verdriet kan hebben of zo, maar dat je dan niet zoveel aandacht... Foute aandacht.
Dat is de mooiste functie van humor. Dat je het daarmee toch wat draaglijker maakt.
Ja, ja.
Dat je die absurditeit even uitvergroot en daarmee ook weer wat lucht aan je bestaan geeft.
Daarom vind ik die mensen die dingen en die fragmenten die ik maandag laten zien op het festival. Wij hebben werkelijk geweldige mensen die in de gewaagde humor.
In Nederland bedoel
ja,
je?
Ja, dat is echt fantastisch. Die Daniel Arends, nou weer man, je weet niet wat je meemaakt. En Hans Theeuwen natuurlijk. En Henry van Loon. En, nou, onze Reven. Reven ga ik laten zien als voorbeeld. Ik ben, nou, dat heb ik ook vaak in interviews gezegd, dat toen ik nog, mijn man nog leefde, mijn vriend nog leefde, dat ik dan s'nachts wel eens dat het bed ging schudden, dat ik er wakker van werd, dat hij de slappe lach had, omdat hij Reven lag te lezen. En die heeft dus ook dat vreselijke gehad, dat hij op een gegeven moment zei, dat hij voor een blank Holland opkwam. En dat was werkelijk zonder humor ineens. Terwijl alles wat hij zei had humor. En nam hij ons ertussen en zat hij de grachtengordel te jennen. Werkelijk. Ik was echt, ik dacht, ik ben blij dat ik in Nederland woon. Want wie heeft nou een Reven? Wij hebben Reven. En op een gegeven moment is die dus een, ja, vind ik, een scheve schaats. En daar hadden zijn fans dus ook geen woorden voor. Dat het tjoeke-tjoeke trein naar Takkie-Takkie-land of zo. En daar moesten alle zwarte mensen in terug. En dus dat wil ik allemaal gaan bespreken. Dat er ook, dat je ook probeert bij jezelf te vinden waar je geraakt kan zijn. Dus dat je niet altijd alleen maar zegt, ja, die schetsen over Mohammed, zeg, huppel de bubbel de pup. Er zijn ook dingen. Ik heb eens op de Uitmarkt, was iemand, en ik weet echt niet meer wie, die was het aan het presenteren en toen kwamen in regenachtig weer en wind, kwam het Nationaal Ballet een stukje doen. Dus in hun majootjes en alles, en dat Koninginnedag publiek, want dat hele museumplein staat dan vol met mensen die je nooit in de Schouwburg ziet of in het concertgebouw. Dus dat publiek, dat raakt onder de indruk van dat pas de deux. En toen zei, en ik zweer je dat ik niet meer weet wie het was, maar degene die het was weet het misschien al wel, die zei toen bij het afgaan, dus ik was blij dat dat publiek dat er van onder indruk was, dus zei, want dat is toch kwetsbaar, dat ballet voor zo'n groot publiek, liepen ze af. En die zei toen iets in de trant van, nou, voordat die pikkies door die panties, laat ze maar weer gauw waar ze horen. Iets, en dan was ik, dan word ik gewoon, dan sta ik in de fik van woede. Dat iemand die presenteert een uitmarkt, God betere, het zout in de pap, de cultuur, om dat een beetje aan het publiek
wat en toch nooit. En toen was jij geschoffeerd. Toen was bij jou de humor weg.
Ja, en dat ik toen met Dreef ook. Dus het is wel leuk om ook om bij grenzen, jezelf op te zoeken.
Zeker, maar het is ja mensen die helemaal geen humor hebben, dat vind ik altijd een soort auto zonder vering. Dan moet alles wel heel, wordt het wel een zware rit.
Ja, dat je dan, dat is verschrikkelijk natuurlijk.
Dan wordt elk hobbeltje wel echt pijn aan je.
Ja, dat was aan je wel achterste. Heel erg, ja.
Toen jou, als er leed is in jouw leven, echt leed, bijvoorbeeld de dood van je grote liefde, van je echtgenoot, ja. Is er dan nog humor?
Jawel.
Maar meteen of duurt dat?
Nee, niet meteen. Er is wel humor omdat je dat juist moet hebben. Omdat als je weer zit te grienen of zo. Dus dan zeg je, ik ben net die of die of die. Dus van dat mensen kunnen lachen en kunnen zeggen, nee hoor, zo ben jij niet. Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment weer na pas 2 jaar weer de slappe lach kreeg. Met Pieter Kramer aan een tafel. Gewoon de slappe lach. En dat ik toen ook zei, oh Pieter, wat heerlijk. Ik heb de slappe lach weer. En dat is wel een tijdje weg geweest.
De lach is weg geweest?
Ja, de slappe vooral. Want dat vind ik nog wel wat anders dan...
Gewoon een lach?
Even een humorgrap. Ja, een grapje maken. Nee, wat niet wil zeggen dat ik in die tijd niet genoot... Als ik naar Hans Teeuwen ging of zo, dat niet. Want dan zet je gewoon in een rugzakje bij de deur zet je het verdriet. En dan ga je naar buiten en dan ga je even gewoon leven. En dan kom je weer terug en dan probeer je dat daar nog even te laten staan, dat bundeltje. En dan na een paar dagen dan kruipt dat bundeltje toch vanzelf of je naar je toe gaat weer op je schouders. En dan ga je Robertje huilen. En nou ja, het lijkt soms ook heel praktisch dat het...
Dat je het verdriet even kan parkeren, wegdoen, ja. En denken nu even
ja, niet. Want ik denk wel dat ik verder ben, want ik mocht toen niet drinken om allerlei redenen waar we... Ik wil het er best over hebben, want het is allemaal over, die ziektes. Dus het is allemaal goed afgelopen. Maar toen mocht ik niet drinken. En collegaatjes in het weduwe zijn van mij, die dat wel deden, die hebben er langer over gedaan dan ik of zo. Ik heb zonder drank ben ik er doorheen gegaan. En dat is
dat
goed.
Is
en ook
route.
Niet meteen een ander genomen. Want er zijn ook heel veel mannen die dat wel doen. En die dan nu tegen mij zeggen, God, ik denk nou zo vaak. En wat doe jij dat toch goed? Nou, ik doe helemaal niks goed. Maar ik heb het gewoon wel, gewoon...
Toch goed gedaan. Maar wat je noemde, die ziekte dat je niet mag drinken. Dat is voorbij, dus je kunt het er makkelijker over hebben. Je had op een zeker ogenblik verdorie hepatitis C.
Ja.
En ik heb altijd geleerd van je hebt A, dat is vervelend. Je hebt B, dat is ook heel vervelend. Maar C, dan ben je echt het haasje.
Ja, ja.
En dat was vroeger volgens mij gewoon een ongeneeslijk terminaal.
Ja.
Eindig, dat soort dingen. En toen jij die diagnose kreeg, was dat allemaal nog
zo? Was dat nog zo, ja. Maar het was wel een revolutionair gebied. Dus er werd veel, want er was een epidemie aan het aankomen met dat virus non-A, non-B. En dat werd toen C genoemd. En dat, toen heb ik eerst een kuur gehad en daar heb ik zelfs EPO bij gekregen. Ik zat bij het Erasmus, dus...
Eindelijk iemand die EPO krijgt voor iets waar het voor bedoeld
ja,
is.
Ja, precies, ja. En dat ik anders, alle witte dingen, alles werd kapot gemaakt in je liggen. Een jaar lang en toen heeft dat niet geholpen, helaas. En heb ik andere bijwerkingen, maar... Toen kwam er ineens een nieuw middel, werd er uitgevonden. Wat ik begreep eerst te duur was. Dus daar hebben ze nog voor gevochten. En toen mocht ik dat hebben. Dat was maar 12 weken 1 pil. Terwijl dat vorige, dat waren 12 pillen per dag. En een prik en weet ik veel wat. En dat is dus echt heel erg leuk dat ik een ongeneeslijke ziekte had en dat er in mijn leven, want dat zeg je toch wel eens tegen mensen, wie weet vinden ze nog iets uit. En bij mij hebben ze dus iets uitgevonden en
dus
ik ben er nu vanaf.
Jij had een terminale ziekte die niet meer terminaal werd tijdens jouw leven.
Ja.
Jouw vader was lepra-dokter en maakte mee dat zijn vakgebied uitstierf omdat die ziekte steeds beter onder controle kwam.
Ja.
Dus de vooruitgang in jouw leven is ook wel een thema.
Ja.
Maar dat moment dat je bent je man verloren, je zit vol in de rouw, je komt bij de dokter en de dokter zegt op dat moment nog, we hebben een ziekte, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Ja. Er zijn wel experimentele behandelingen, maar verwacht er niet te veel van, want we kunnen er eigenlijk nog niks aan doen.
Nee.
Dat moment, dat moet gruwelijk zijn geweest.
Ja, dat was wel vervelend, want toen leefde Willem gewoon nog. Ik kreeg het te horen toen hij net het wordt echt een lekkere oogzuidroek aan de pols in plaats van Ria Bremer. Hij had een nieuwe lever gekregen. En toen hoorde ik dat ik dus hepatitis, heel grappig, ook een leverziekte, dat ik hepatitis C had. Dus toen, dan is, dat is heel grappig wat de mens dan doet, dat wat het belangrijkste is, krijgt de aandacht. Dus dat was zeker niet mijn hepatitis, maar het
de nieuwe lever
dat
van
een nieuwe lever had en dat allemaal goed zou gaan komen. Dus dat heeft.
En dat is ook goed gekomen, maar ja, met de tragische nood dat hij zeer kort erop doodging aan een hele andere ziekte, ja, namelijk aan asbestkanker.
Ja.
Dat hij ooit een keer ergens langs liep waar misschien een asbestdeeltje zwierf of wat dan ook.
Ja, helemaal zeker. Weet het niet. Hij heeft wel ooit, toen hij een huis kocht en opknapte met een vriend van hem, dat ze de schoorsteenmantels hebben weggehaald. En daar schijnt dan wel het in te hebben kunnen zitten. Maar zeker weet je dat nooit. Maar het schijnt dat als je één vezeltje, dat jarenlang daar kan blijven zitten. Maar het kan er nooit meer uit. En op een gegeven moment gaat dat dan groter en groter worden. En dat vult je longen. Ja.
En door zijn ziekte vergat je te denken aan die eigen ziekte en die eigen doodstijding die je toch had gekregen van de hepatitis C. Dat is als het ware overgewaaid.
Ja, nee, ik heb wel af en toe, maar dat weet ik, dat vergeet je weer zo snel. Hè? Dat had ik laatst met een vriendin ook over. Die had ook twee keer nare kankertijdingen gehad. En toen was een andere vriendin van ons die het weer kreeg. Toen zei ze ook, ik ben eigenlijk alles vergeten. Ik weet nog wel dat ik zo'n zwarte wolk steeds naar me toe zag komen. Ik dacht, oh ja, god, ik krijg nou die lever. En dan krijg je ook nog brieven steeds. Met kwaliteit door te leven met hepatitis C. Maar ik had nog wel energie. Ik bedoel, mijn leven was nog niet zo aangevreten dat mijn gemoedstoestand op min 10 hing. En dat scheelt natuurlijk ontzettend. Dus ik hoopte waarschijnlijk toch wel dat er iets gevonden zou worden.
En dan wordt op een zeker ogenblik verteld, goh, het heeft gewerkt, het heeft aangeslagen, je bent er vanaf.
Ja.
Je bent weer gewoon gezond zoals ieder ander.
Ja, en dan denk je waarschijnlijk, nou, dan spring je. Ik weet wel, ik was in Frankrijk bij een vriendin en ik zat bij een zwembad en ik kreeg het mailtje binnen van het Erasmus en zij waren ontzettend blij en ik zat alleen maar te denken, god, waar zit dat gevoel? Als je zo lang er dus mee geleefd hebt en er geen aandacht aan wil besteden, dan is het heel moeilijk om er ineens wel aandacht aan te besteden. Het was heel raar, ja.
Ik wil een heel klein stukje laten horen van de muziek van Willem Breuker. Omdat je het had over humor en over de tragiek en dat de humor erin zit. En dat zit in zijn muziek ook wel. Dat die beide kanten daar heel dicht bij elkaar liggen. En het heel mooi spelen en het dan ook ineens een beetje ontwricht. Een stukje van 1 minuut, een tango. En daar zit eigenlijk alles volgens mij wel een beetje in.
Oh, wat leuk. Leuk.
Zo'n klein, klein stuk. Maar daar zit ook wel die humor en die tragiek in. In die zin, terwijl jullie een hele andere discipline bewandelden en beoefenden, pasten jullie ook wel bij elkaar.
Ja.
Eenzelfde levenshouding.
Ja, ik weet nog dat Kees van Koot een keer zei toen we net bij elkaar waren. Zeg, Olga, je weet toch wel dat wij jullie het nationale stelletje van dit jaar noemen. En dat we heel benieuwd zijn naar wat daar uitkomt. En hij bedoelde daar dus, want toen waren we nog vrij jong, kleintjes mee. Nou, daar is het bij ons nooit van gekomen. Ik heb wel tegen Willem gezegd, als jij kinderen wil en jij kan met geld omgaan, wat ik namelijk niet kon en nu een beetje, maar ook nog niet echt goed, en jij kan met geld omgaan, dan mag je mijn lichaam gebruiken om een kind te nemen. En toen kreeg ik geschrokken. Toen zei hij, nee, ik heb al een heel orkest. Nee, dat doen we niet.
Een heel orkest, dan moet ik er ook nog een kind bij.
Ja, ja.
Nou, dat is wel lekker praktisch om het zo te zien.
Ja, en hij zei ook van, dat hij had een keer een poes gehad en die was op dak zoek. En toen stond de bus dus op Prinseneiland te wachten, omdat ze, weet ik veel, naar Italië moesten. En toen wilde hij eigenlijk liever de poes zoeken dan op tournee. Dus die kets om die kinder, die gewinnen immer. Ja, dus dat vond ik ook nog wel typisch dat hij dat zei. Dat je dan inderdaad je werk vergeet en dat je dan je poes wil opvangen als die weer terugkomt.
Je had het erover dat je het eigenlijk goed gegaan vindt. Dat je zo'n rouw goed doorlopen bent. Je zegt eigenlijk heb ik het wel goed gedaan. Ik ben niet gevlucht in de armen van een ander. Ik ben niet aan de drank gegaan.
Nou, waarmee ik niet wil zeggen dat ik daar enig commentaar op heb. Want als ik die hepatitis niet had gehad, dan was ik zeker aan de drank gegaan. Want ik dronk vroeger echt, als wij zeiden van we nemen er nog eentje, dan bedoelden we een fles en niet een glaasje. Dus ik hield er erg van, hoor.
Dus dat was meer, nou ja, geluk moet je het ook niet noemen. Het was meer een medische noodzaak dan wijsheid.
Ja, ik zie het wel een beetje als geluk, ja.
Achteraf. Hoe is het nu om te leven en door te gaan? In je huis te zitten, veel te werken, nog te spelen. Met je vrienden te zijn.
Ja.
Dus, en alleen te zijn.
Ja, het laatste, dat voelt altijd rot.
Nog steeds?
Jawel, ja. Ik kan het wel. Daar ben ik al heel erg blij om. Maar het is toch, als je niet een afspraak hebt 's morgens, dat vind ik ook zo knap van schrijvers en schilders. Die moeten zelf opstaan. Als ik niet een afspraak heb voor een repetitie of gewoon voor koffie drinken, dan heb ik wel vaak dat ik denk, god, waarom zou ik eigenlijk opstaan? En dan probeer ik smoesen te verzinnen. Maar ik moet vannacht nou nooit meer slapen. Dus dan kom ik wat later thuis. Misschien dat ik dan, nou ja, dat soort gesmoezel. Terwijl dat natuurlijk, als je met z'n tweeën bent, heb je dat. Of met nog meer bent, heb je het niet. Dan sta je gewoon op, omdat je het van elkaar verwacht.
Dan tuchtig je elkaar tot een ritme.
Ja.
Tot het opstaan.
Ja, dat vind ik het zwaarste, ja.
En nu denk je, ach, ik kan eigenlijk ook wel blijven liggen. Waarom zou ik?
Ja, en dat gaat dan toch gepaard met een dat je vergeet dat als je weer in de benen gaat en de stramme rug weer warm gelopen is, dat je het leven leuk vindt. Want dat voel je dan even niet voor het opstaan. Maar dat hebben vast heel veel mensen die alleen zijn.
Maar je hebt ook een heel netwerk om je heen van leuke mensen.
Ja,
van goede vrienden.
Ja, absoluut.
Kees Huls is een goede vriend.
Ja.
Loes Luca is een trouwe vriendin.
Ja,
André van Duin inmiddels ook wel, geloof ik.
Ja, zeker. Die ga ik trouwens ook een fragment van laten zien. Maandag. Want André heeft dus iets met Jan. Die had vroeger de minuut van Ruud. En dat was dus de premier van Nederland. Minister-president bedoel ik. De minister-president van Nederland. Die liet hij zien met een apenbekkie. Er was een presentator, dat was ook een aap, die zei, ja, dan gaan we kracht, hubbel de bubbel de pup, en gaan we de repetitie doen van de minuut van Ruud. En de minister-president was in die film van hem dus nooit in staat om überhaupt een praatje te houden. En dan wordt hij uitgescholden door André, die de regisseur speelt. En dan aan het eind zie je ook weer twee apen in voor thuis zitten, die daar dus op de televisie naar zitten te kijken. En dat vind ik, dat zal toch in een ander land Dat heb ik toen ook die 15 jaar geleden in dat programma gevraagd aan de andere mensen. Zoals Wim T. Schippers ook de koningin spruitjes laat dingen. Dat is heel bijzonder van Nederland. Dat wij zo...
Zo'n gekke humor hebben.
En gewoon met onze machtshebbers.
Maar je was vroeger al fan van André van Duin.
Ja.
Al toen hij nog die grote shows op tv had en hits scoorde. Die week
maar
op
om
nummer
hele
1 stond.
Speciale dingen. Dus niet zozeer om het misschien wat de alle anderen zo leuk vonden. Maar ik vond dan zo leuk dat hij dan heel Carré vol had. En dan speelde hij de slager. Maar dan ineens dan sloeg hij tegen zo'n worst aan. Dat je dat kon horen dat het plastic was. En die kop die hij daar dan bij trok. Hey, zo'n plastic worst. Daar werd ik dan vooral gek van. Dus waarschijnlijk iets wat hij niet eens iedere avond deed. Maar dat soort kleinigheden, dat vond ik altijd zo leuk aan.
En nu zijn jullie goede vrienden. Is dat eigenlijk supplementair of complementair? Of hoe moet je dat noemen? Kan dat vervangen als je geen liefde hebt? De vrienden om je heen? Je zou het toch kunnen zeggen dan... Nee, niet?
Nee, het is wat anders. Het is echt appels met peren. Ja, terwijl ik ben er ontzettend blij mee, hoor, met al die lieve mensen. Nee, het is een vervanging. Het is toch dat als je in je huisje op de Veluwehutje bij je hutje zit, dat wie ik ook meeneem, het is altijd visite. Dus het is altijd wil je koffie. Of, nou, ik ga nu even zitten lezen, want ik moet dat script nou echt lezen. En dan zit je denk ja, maar moet niet. En als je een partner hebt, dan kan je gewoon uitrusten onder de boom en hoef je niet te praten en te doen.
Je speelt nog steeds.
Ja,
en veel.
Ik heb niks te klagen, ja.
Is dat omdat je dat gewoon het leukst vindt om te doen? Of is dat ook omdat je een reden hebt om uit bed te komen? Of hoe werkt dat eigenlijk?
Nou, het gek is dat ik juist even gestopt ben met toneel. Omdat ik dat presteren aan het eind van de dag, dat vind ik zo zwaar.
Dat je dan de hele dag weet, ik moet straks nog.
Ja, en dan, dus ik mag niet te druk zijn. Want
en het moment van scherpte zit aan het eind.
Ja, dat vind ik zo zwaar. En je hebt wel acteurs die zoveel talent hebben, die doen dat er allemaal bij. En je hebt ook acteurs die gewoon denken, nou ja, ik doe mijn ogen dicht en het wordt wel 11 uur. Maar dat vind ik echt niet leuk. Dus ik ben er de hele dag mee bezig, ja. Maar niet stofzuigen, want ja, dat is toch een beetje te veel. Ja, wel naar het trainingscentrum, want dat is goed. Daar gaat je bloed van stromen, maar niet altijd gedoe, ja.
En dan reizen en dan laat thuis komen. En dan kom je thuis, ben je nog helemaal wakker. Kan je nog helemaal niet slapen. Gaat de hele nacht naar de haaien.
Ja, behalve dat wel het enige moment is dat je echt even vrij bent van alles. Want daarna ga je slapen en na het opstaan is het weer, oh ja, vanavond spelen. Maar als je terugkomt is het even, tot het naar bed gaan, ben je even helemaal gewoon zoals andere mensen, ja.
En ben je helemaal vrij ervan?
Ja, en daar geniet ik nu van. Dat ik dacht, wat heb ik het toch druk, want ik moet ook nog die gedichten van de koning moet ik nog voorbereiden. En toen dacht ik, nee, Olga, je hebt het helemaal niet druk, want je hoeft niet te spelen. Ik ben wel iets aan het filmen, maar dat vind ik lang zo eng niet. En dat vind ik, dus dat is helemaal niet te vergelijken met toneel. Nou, het is wel leuk dat ik het voor het zeggen heb wat ik ga doen. Dat is dus,
dat je kunt kiezen.
Ja, nee, dat is geweldig. Nee, als er iemand is die het voor me regelt, dan regelt die het toch heel, heel lief en aandoenlijk voor me. Ik heb het echt goed, ja.
We gaan luisteren naar muziek. Niet dat het er iets mee te maken heeft, maar het is een heel leuk gezelschap. En ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. En we hadden beloofd om het te draaien, dus dat gaan we ook doen. Dus Shala Daas. En dit nummer heet Just for a Minute van hun eerste album. Dat net verschenen is, Love in the Wind.
It's time we say goodbye. Yeah.
Verschenen bij Deftone Records van het nieuwe album Love in the Wind van de Shala Daas. Just for a Minute. Nooit meer slapen. In gesprek met Olga Zuiderhoek. Vanwege twee dingen op het filmfestival. Zal ze wellicht een gouden kalf krijgen voor haar rol in het geheime dagboek van Hendrik Groen. Maar dat moeten we allemaal afwachten.
Het gaat vast naar de luizenmoeder.
Nou ja.
Dat geeft helemaal niks. Ik heb een pluimpje gekregen, dat is leuk.
Nou, daarom. En dan een programma over humor en de staat van humor in de Nederlandse film. Je hebt een aantal dingen laten horen die je daar wil voordragen. Een aantal vragen die je wil behandelen. Hoe kan het dat humor zo tijdgebonden is? Hoe kan het dat humor zo niet cultuuroverstijgend is? Hoe kan het dat we eigenlijk vinden dat humor moet kunnen, terwijl we zelf ook beledigd zijn wanneer iemand een grap maakt over iets waar we het ineens niet vinden kunnen? Je hebt ook gezegd, ik vind het leuk dat ik in Nederland ben geboren en getogen, omdat we hier zo'n gekke eigen humor hebben. Noemde je Reven, maar zei je ook meteen op een gegeven moment, vond ik Reven ook helemaal niet meer grappig. Nee. En André van Duin noemde je ook zo heel Nederlands, inmiddels een vriend. En toen tussendoor hebben we het ook nog gehad over de rouw. Het moment dat de humor even er niet meer helemaal was, tot je weer de slappe lach kon krijgen. Het alleen leven, dat wel is gelukt, maar niet heel erg leuk is, maar vooruit, het moet maar zo.
Ja, nee, het is wel positiever, hoor. Dan wat jij nu met je hoofd zo. Ja, nee, ja. Nee,
het leven is leuk.
Ja, vind ik wel.
Het leven is leuk, het is gegaan zoals het is gegaan. Ja. En nu is het goed en je bent nog aan het werk en je kan kiezen. Even geen theater meer, want dat neemt zo'n beslag van je dag en je hebt het voor het zeggen.
Ik ga wel een paar dingen doen, maar dat zijn kleine dingen in kleine theaters in Amsterdam, dat ik niet hoef te reizen, ja.
Als humor al zo relatief is, en als dan zo'n grap van het werktheater nu echt niet meer kan, dat geeft eigenlijk ook al aan hoe tijdelijk alles is. Wat blijft er nou eigenlijk over van zo'n hele loopbaan, van al die films, van al die series, van al dat theater, dat vervliegt, dat verdampt.
Ja.
Het wordt een soort sprookje van horen zeggen, maar wat blijft er eigenlijk van over?
Nou, ik ben al blij dat het overblijft in Nederland. Dat het niet verboden gaat worden ineens. Want je hebt ook de Noorderlingen van Alex van Warmerdam. Daar is een scène waarin een kooi, een zwart man zit in een strooien dingetje. En dan komt de onderwijzer en die vertelt aan de kinderen, ze hebben humor, ze eten mieren, ze komen voor in Afrika. En die gaat dan zo door naar een foto van een aap. En maar goed, hij bedoelt dat de blanke zet hij dus te kakken. Maar het is wel dat ik dus dit jaar in het Alex van Warmerdam Festival zag. En ineens van daar, oh, zou hij dat nou nog doen als hij nu een film ging maken?
Zou hij dat nog durven?
Ja, zou hij dat nog durven?
Terwijl het toch wel duidelijk is waar die grap toe gericht is.
Dat vind ik zo ingewikkeld. Dat het zo vaak, net zoals die mevrouw Immanuels, dat is zelfspot van de witte grappenmaker. En dat het toch anders ervaren wordt, ja.
Zie je dat eigenlijk nog goed komen? Is de humor minder geworden? Zijn de tenen langer en de grappen slapper en veiliger geworden?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat het goed komt. Juist zo'n programma van die meisjes van Meiden van Halal, waar we in het begin het over hadden, dat het publiek van de meisjes van Halal zich liet veroveren door Hans Theeuwe, omdat het gewoon bleek dat hij er niet op uit is om hen pijn te doen, maar gewoon om daar waar de spanning zit, om dat los te maken en dat het juist minder gevaarlijk wordt, want dat het humor wordt, dat humor ons moet redden, om het maar even heilig te zeggen, plechtig te zeggen, bedoel ik. En dat voelden ze aan en daarom werd er gejuicht en geklapt.
In die zaal.
Zaaltje, tuurlijk, ja.
Wat er daar allemaal zat. Maar er zijn ook mensen die niet in het zaaltje zitten, die gewoon denken, nou, die Theo moet er maar eens aan. Die moet maar eens zijn schepper ontmoeten.
Ja, net zoals Theo van Gogh.
Dat ging niet per se alleen over humor, maar dat was wel een aspect ervan.
Ja. Ja, en die vrijheid van meningsuiting, dat is het onderwerp dat dus humor nodig heeft, waar ik hen ontzettend dankbaar voor ben, dat zij dat allemaal Want nu hebben we dat MeToo-gedoe. En zo'n ingewikkeld onderwerp. Daar wil ik het helemaal niet eens over hebben. Maar het is wel heel erg leuk dat Daniel Arends, een veel jonger iemand, daar ga ik fragmenten van laten zien waarbij hij de meisjes gewoon voor kak zet. Omdat hij ze luid vindt lullen na het neuken. En weet ik van wat, hij maakt echt geweldige grappen. Maakt tegelijkertijd geweldige grappen over zichzelf. En gaat totaal, nou niet eens om de MeToo. Het gaat nergens over macht. Het gaat nergens over vernedering. Het is gewoon 50-50 over meisjes. En dat vind ik, ja, maar goed. Nou ja, dat is dus een. Want hij zegt zelf dan tegen iemand die in het publiek zit: bent u met uw vriendin? Ja, krijgt u het nu een beetje warm? Ja, u denkt natuurlijk: wanneer gaat die Chinees wat leuks doen? Hij is dus zelf Indonesisch, dus hij zegt alsof: ja, jullie zitten hier, wanneer gaat die Chinees nou eens wat leuk doen? Maar dat is helemaal los van. Dus dat geeft mij dan wel hoop, snap je?
Dat er wel weer nieuwe humor voor in de plaats komt.
Ja.
Jij groeide op in Assen als dochter van een dokter. Toen ontdekte je daar de mogelijkheid om naar de stad te komen en toneel te gaan studeren. Maar het toneel waar jij voor op werd geleid leek in niets op het toneel dat je later zou gaan maken. Want je kwam terecht bij het werktheater en dat was niet Shakespeare heel mooi spelen zoals je dat op de toneelschool moet hebben geleerd in die tijd.
Ja, ja.
Je hebt het zelf waarschijnlijk moeten uitvinden. En, ja. en zelf een beetje de boel moeten verzetten. En leren jezelf ontwrichten en alles loslaten wat je ooit geleerd hebt.
Ja, maar het was wel zo dat ik deed nog auditie bij Willy Pos. En dat was een beetje de Shakespeare-opleiding. En toen kwam daar voor in de plaats Jan Cassis. En Jan Cassis was voor democratisering. Je mocht zelf bedenken wat je zou willen. Dus ik zat wel in een klas waar we met Jan-Joris Lamers en Leonard Frank en niet iedereen meer vanzelfsprekend met Ank van der Moer. En wij hebben toen ook een schrijver gevraagd, Adriaan Venema notabene, die man die toen later zelfmoord heeft aangekondigd en ook gepleegd heeft, om een stuk voor ons te schrijven. En dat hebben we ook opgevoerd bij het eindexamen. Dus er was al wel een frisse wind die er doorheen woei.
Het was niet helemaal pofmoutjes en mooie pruiken.
Nee, precies. En wat ons heel erg dwars zat, ik heb het in ieder geval over een paar mensen uit mijn klas, niet voor iedereen gold dat hoor, maar wel voor Cas Enkele, Els Ingeborg Smits en zo. Dat er kwamen altijd directeuren en die kwamen dan naar het eindexamen kijken en die zeiden dan, nou dat blondje dat neem ik en de huppeldepup en dat wilden wij niet. Dus wij gingen niet bij een gezelschap ook aan het eind. Wij gingen in een instituut van ontwikkeling van Nederlands theater, wat Jan Cassis had opgericht. Er was toen nog geld voor kunst. Had opgericht om met Nederlandse schrijvers, Judith Herzberger, Bernlef, Jacoba van Velde, te gaan werken. Want, zei Cassis, wij zijn geen theater-minded land. Wij hebben geen Shakespeare's voortgebracht. Een Vondel is heel zwaar spelen. We gaan nu schrijvers het verschil leren door ze samen met acteurs te laten werken. En dat, dus ik heb wel altijd ook vanaf school naar naar andere dingen zijn we op zoek geweest.
En wat altijd belangrijk is geweest dan, is het samenwerken met mensen.
Ja.
Is dat misschien het leukste aan het werk?
Ja, dat
gewoon
denk ik
met,
wel.
Met een
ja.
groepje, de collega's die je verzamelt, mensen met wie je goed overweg kunt.
Ja, dat is wel heel erg leuk. En het gekke was dat ik daar ook altijd een soort schaamte. Dat toneel, op toneelschool, Anne, gingen we naar een café koffie drinken. En dan waren er altijd mensen die zo luid binnenkwamen in dat café. Dat iedereen dacht, oh, daar komt de toneelschool weer aan. En daar schaamde ik me altijd al voor. En dat heb ik nog steeds een beetje met toneel. En toen kwam ik Isra Meijer tegen en die zei altijd van, oh, ik wilde zo graag bijhoren. Ik zei, waar bijhoren? Want ik had dan een beetje, was zich liep nekt zich met dat toneel. En hij zei, nou ja, bij de koffiemachine bij Vrij Nederland, daar werkte hij toen. Zei, daar denken wij allemaal dat jullie het allemaal met elkaar doen. En dat je gezellig een sigaretje voordat je toneel opgaat. En toen dacht ik, nou, het is allemaal nog een klein beetje waar ook. Ik moet dat eigenlijk maar eens wat meer gaan waarderen.
En omarmen dat leven.
Ja, maar, en dat maar heb nu, ik echt aan Ischa te danken, ja.
Maar nu ga je niet even geen toneel meer. Je drinkt al een flinke tijd niet meer. Dus het borreltje na afloop dan
ik mag nu 4 glaasjes per week.
Nou ja, dan kan je nog niet na elke voorstelling het café in met met een groep jonge acteurs.
Dan
zit je daar boven.
Daar ben ik ook helemaal niet meer van, nee.
Maar toch blijft dat. Het verzamelen van leuke mensen, ja. met wie je mooie dingen kunt maken.
Ja, vind ik wel. Ik ga weer met Kees Hulstra dat regisseren. Ga ik iets over Amsterdam maken via liedjes uit de vorige eeuw, waar we echt trots op mogen zijn, van Louis Davids en alles vanaf de armoe uit de 20e jaren. Dus de eeuw van Juliana, die mijn koningin is geweest eigenlijk. Een hele mooi liedje dat je eigenlijk Amsterdam kan laten zien. En waarom ik toch niet het Amsterdam weg te branden ben, omdat ik er zo van hou. En dat is een beetje het plan dat ik dat ook met Femke van der Laan ga doen. Wat ik natuurlijk ook weer hartstikke leuk vind. En ik ga met Gerrit-Jan Reinders en Annemarie Prins een stuk over oude mensen maken. Ook nog. Maar dat is allemaal dus niet grote dingen die gaan reizen en en lekker allemaal oude mensen die
ja, en Hendrik Groen, dat ging ook wel over oude mensen.
Ja, ja.
Jij had niet zo'n heel oude rol, vond ik.
Nee, en ze was een beetje fleuriger ook dan de andere. Ik mocht wat meer kleur in mijn kleren en zo, ja. Maar ja, nu, ik ben nu dood, dus nu komen er alleen maar oude mensen. Dus, weet ik niet hoor, ja.
Dus ruimte voor een hoop nieuwe projecten. Eerst een heel programma op het filmfestival.
Ja.
Je noemde een aantal dingen die je gaat laten zien. Maar je mag volgens mij ook hele films programmeren, toch?
Ja, nee, dat heeft niet met de blikverruimers heet dit. Ik weet niet, in ieder geval, dat heb ik bij deze humor, is mij dat niet aangeboden. En daar heb ik ook helemaal geen. Ik heb fragmenten die ik die avond met het publiek wil gaan bekijken en daarop ingaan met de mensen die ik uitgenodigd heb en met Paul de Leeuw samen. Vooral ook van genieten van die fragmenten, want het is allemaal even heerlijk wat ik heb.
En Paul de Leeuw weet ook alles van publiek dat de ene keer lacht en de andere keer geschoffeerd is. Die heeft dat ook wel eens aan de hand gehad.
Ja, en die is ook heel erg begonnen met stevige dingen. Ik bedoel, die kon vroeger heel erg beledigen en zo. Maar en wat hij niet beledigen bedoelde, maar
Mensen waren ook graag beledigd.
Waren graag beledigd, ja. Nee, en als hij tegen een blind meisje zei van, maar hoe weet je nou dat het een jongetje is? Grijp je dan in zijn kruis? Maar hoe weet jij dan waar het kruis is? Dat dan andere mensen, dat blinde meisje dat een meesterlijk gesprek vond, maar dat dan de rest van Nederland weer beledigd was. Die heeft ook wel de boel op zijn kop gezet, hoor.
De grenzen gezien. Olga Zuiderhoek, dank je wel dat je langs wilde komen. Veel plezier en succes bij het programma over humor. En het was fijn om je over de vloer te hebben.